Wat doen we met aanbidden? Dat is een troon bouwen voor God, hè? En op die troon kan hij dingen doen, kan hij dingen zeggen. En dat is heerlijk om dat met elkaar als gemeente ook te mogen beleven. Goed om weer eens in jullie midden te zijn. Ook deze middag in een wat andere setting, een andere zaal. Maar er wordt hard gewerkt, heb ik begrepen, in de andere zaal. Nou, dat is goed om dat ook te zien. Zo ook op jullie website. André, je mag gelijk al de eerste dia laten zien. Blijft niet staan, dat ding. Doe het zo. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Wees geen slachtoffer van de omstandigheden. Klinkt wat beladen. Je kan ook zeggen, wees niet afhankelijk van je omstandigheden. Dat is een beetje uit mijn eigen leven gegrepen. En toen ik eigenlijk ook deze prediking aan het voorbereiden was, toen wist ik eigenlijk nog niet dat onze oudste dochter Annelies werd opgenomen in het ziekenhuis. Begreep ook helemaal niet waarom dat zo is gegaan. He, met een geperforeerde darm, met een buikvliesontsteking, waarvan een deel van de ontsteking ook in haar bloedbaan terecht is gekomen. En haar leven hing aan een zijden draadje. Ik wist ook nog niet op dat moment dat ik kort daarop ook zelf gekatheteriseerd moest worden en 3 stents bij mij geplaatst moest worden. Dus dat zijn allemaal van die dingen die vlak op elkaar liepen, dat ik denk, Heer, ik snap er helemaal niets van. Wat vind jij ervan, Joke? Als je nou voor zo'n situatie staat, is onvoorstelbaar. Wat zeg je? Oh, is het waar? Oh jee. Oh, dat is nog wat ernstig. Ja, dat is waar. Ik snap dus eigenlijk niet waarom God een bepaalde weg gaat. Achteraf begrijp je natuurlijk een klein beetje waarom, of misschien beter gezegd waartoe het er leidt. Maar dat is natuurlijk achteraf gepraat. Herkent u dat ook een beetje in uw situatie of in uw leven, of is het alleen bij mij zo? Ben jullie toch ook zo? Gelukkig. Dikwijls zien we eigenlijk maar zo'n klein stukje van het plan van God in ons leven. En we hebben al de neiging om daar al een bepaalde mening over te hebben. Of zelfs al kritiek over te hebben. We zien dus niet het totale plaatje van God in ons leven. Of in het leven van iemand anders. Nou, dia 2, André, staat in Markus hoofdstuk 10, vers 32. Ik lees het even voor in de NBV, u kunt het ook op de overheid zien. Ze waren, dat betekent dus, dat was Jezus met zijn discipelen en een best wel behoorlijke schare mensen, waren onderweg van Jeruzalem of naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. En de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem eigenlijk zou gaan overkomen. Ze waren dus in dit geval van Jericho op weg naar Jeruzalem. En Jezus legde uit wat er met hem zou gebeuren. Hij ging voor de discipelen uit. En zij waren perplex en ze waren bang. Waarom eigenlijk? Wat gebeurde er eigenlijk op dat moment? Weet u, normaal gesproken, als Jezus door het land Israël heen zich bewoog, liep hij nooit voorop. Dat deden altijd een hele hoop andere mensen. Die liepen al naar de andere dorpen toe om te zeggen, hé, hey, Jezus komt eraan. Wees bereid. En om naar hem te luisteren. Hij werd altijd vergezeld door een hele grote mensenmenigte. En in dat geval is het nu zo dat ook Jezus op dit moment dus niet voorop liep, maar ertussen met mensen om hem heen, maar hij had zijn discipelen apart genomen. En hij ging weer tot in detail vertellen wat er met hem zou gebeuren. En door de opmerkingen en de vragen van de discipelen merkte Jezus dat ze er eigenlijk nog helemaal niets van begrepen. Jezus liet zich niet leiden door de omstandigheid. Hij wachtte ook niet of de deuren gesloten werden of dat de deuren open gingen. Nee, hij volgde gewoon Gods plan. Plan van zijn Vader. Dat is een belangrijk principe. Om het plan van God te volgen. Dus op zichzelf al een aparte prediking. Wat is nou het plan van God in uw leven? Misschien de volgende keer eens over spreken. Als ik terug mag komen. In datzelfde hoofdstuk van Markus 10 staat er in vers 35 en 40 een verzoek van Johannes en Jacobus. Of zij bij Jezus aan de rechterkant en aan de linkerkant mochten zitten. Nogal een vreemde vraag. Omdat Jezus daarvoor had verteld wat hem eigenlijk allemaal zou overkomen in zijn lijden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen met Johannes en Jacobus, ze vroegen eigenlijk een beetje een voorkeursbehandeling. En eigenlijk deden ze dat al nog voordat Jezus zijn lijdensweg inging. Ze begrepen dus helemaal niet goed wat er ging gebeuren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, in onze termen, ze hadden een beetje een verborgen agenda. Ik kom er zo meteen even op terug. Het typische is, en dat kunt u ook lezen in dat hoofdstuk, is dat Jezus corrigeerde hun helemaal niet. Hij stelde een wedervraag. En hij vroeg aan hen, zijn jullie nou bereid om de beker met mij te drinken en te sterven door het oordeel van God? Wat was nou hun antwoord?
Ja hoor, ja hoor.
Ja, doen we. Hadden helemaal niet in de gaten dat Jezus daarna ook duidelijk profeteerde over hun leven, dat het ook werkelijk zou gebeuren. Want in Handelingen 2 en in Lucas 9 vers 9... zien we dat en Jacobus werd gedood en Johannes werd onthoofd. Ze begrepen er dus helemaal niets van. En ze snapten ook niet dat ze hetzelfde lot bijna ondergingen als Jezus. In ieder geval ondergingen door het met de dood te bekopen. Ze hadden dus alleen voor ogen hun voorkeursplaats. Kunt u zich voorstellen dat een groepje van de andere discipelen die daarbij liepen in die groep, die vonden het maar helemaal niks, die vraag. Wat denken ze wel niet, die twee? Ik vroeg me eigenlijk af toen ik dit las, waarom stelden Jacobus en Johannes nou deze vraag? Waarom was dat nou eigenlijk zo? Ik hou een beetje van interactie. Zou iemand dat weten? Waarom stelden ze die vraag eigenlijk? Wat zegt u? Ja. Daar lijkt het een beetje op, hè? Heeft iemand anders nog een idee? Wat zegt u?
Oh zo. Oh die manier. Ja, daar. Ja.
We gaan even naar dia 3, André. En wat staat daar nou in Markus hoofdstuk 9 vers 2? Dat is dus een hoofdstuk ervoor. 6 dagen later, nam Jezus, en heb je het, Petrus, en dan komen die twee, Jacobus en Johannes met zich mee de hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante. Ha! Johannes en Jacobus waren er dus getuigen van de verheerlijking van Jezus op die berg. En in zijn veranderde gedaante ontmoette Jezus daar Mozes en Elia. Ook twee mannen die God op een berg zo heerlijk heeft kunnen ontmoeten. Mozes op de berg voor de 10 geboden. Elia met al de openbaringen die God gaf. En juist in de profetieën die hij mocht geven aan het volk Israël. En Mozes die vertegenwoordigde daar de Torah. Torah zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Oude Testament. En Elia vertegenwoordigde de profeten. Zij samen vormden dus het fundament van Jezus' onderwijzing. Jezus citeerde heel vaak zaken, dingen die er plaatsvonden uit de Torah. Maar ook vanuit de profetieën die er waren tijdens Elia. Dan zijn we eigenlijk een derde persoon vergeten die daar ook stond. Wie was dat?
Petrus.
En ik weet niet hoe u dat nou... Ik probeer zo'n verhaal altijd een beetje op me in te werken. En ik denk bij mezelf, hoe zou Petrus zich nou voelen op dat moment? Ja, eigenlijk wel. Een stukje hulpeloos. Wist eigenlijk met zijn houding geen raad. Hij stelt ook de vraag, zal ik 3 tenten bouwen? Slaat nergens op. Maar hij dacht daardoor iets eraan toe te kunnen voegen. Een beetje komt u ook wel eens in zo'n situatie dat u zegt van, ja, wat moet ik eigenlijk met deze situatie aan om het lijf? Zal ik een kopje koffie zetten? Of een glaasje water geven? Hij wist helemaal niet hoe hij met deze situatie om moest gaan. Maar toen klonk er een stem vanuit een wolk. En daarna zagen ze alleen Jezus nog maar staan. En wat zegt Jezus nou tegen Petrus, tegen Johannes en tegen Jacobus? Vertel er niet over wat je hier hebt gezien. Tot het moment dat ik ben opgestaan. Dus ook niet vertellen tegen de andere discipelen. Dus toen Johannes en Jacobus die bewuste vraag stelden aan Jezus, of ze aan rechter of aan de linkerkant mochten zitten, deden ze dat dus op grond van de ervaring die ze hadden op de berg van de verheerlijkheid. De overige discipelen hebben natuurlijk hun mening al helemaal klaar. Maar zij wisten dus niet het totale plaatje daarvan. Omdat ze helemaal niets wisten van die ervaring op die berg. Weet u, soms geeft God inzichten, kennis aan bepaalde mensen in de gemeente. Maar niet aan iedereen. Mensen die deze openbaringen niet ontvangen hebben, hebben dan ook vrij snel kritiek op een situatie waar ze maar een deel van begrijpen. Maar ze hebben wel hun oordeel al klaar. Weet u, de geest van profetie, van wijsheid, kennis, is beschikbaar voor iedereen, voor u, voor mij. En dat is de tijd waarin we nu leven, na de uitstorting van de Heilige Geest. Gelooft u dat? Of zegt u, ik laat het me maar een beetje aanwaaien. Weet u, Ik kom nog wel eens in andere gemeenten, niet alleen maar in onze regio hier Zuidwest, maar ook in het land. En ik heb best wel wat contacten zo en een netwerk. En momenteel merken we ook binnen de VPE, als kerkgenootschap waar u ook bij verbonden bent, merken we een hele duidelijke beweging van Gods Heilige Geest. Wij noemen dat een beetje de nieuwe wijn. Niet de nieuwe wijn zoals we dat al kennen van New Wine enzovoort. Nee, wij noemen dat de nieuwe wijn waarin wij zien en ontwikkelen hoe Gods Geest gewoon vanuit het niets zo kunt werken door uw leven heen. Door uw leven heen. Door jouw leven heen. Door uw leven heen. Zo, zonder meer. Omdat uw hart daarvoor openstaat. En wij vragen ons soms wel eens af, en ik vraag mezelf af, past die nieuwe wijn in mijn wijnzak? Op zichzelf ook weer een aparte prediking. Maar wel goed om dat eens af te vragen. Wat is deze nieuwe wijn dan? Die ontdekking van, opnieuw ontdekking van de Heilige Geest. Dat zie je voor heel veel zie je dat in ontwikkeling bij jonge mensen. Plas tot bekering komen. Maar ik zie het ook bij oudere mensen die al een hele lange tijd onderweg zijn en die gewoon een nieuwe aanraking krijgen van Gods Geest. Geweldig om dat te zien. Als de gave van de Heilige Geest voor een ieder bestemd is, die zich daar juist naar wil uitstrekken, dan moeten we er natuurlijk uit wel beseffen dat we het ook samen we leven met elkaar. Het is goed om in je binnenkamer, in je stille tijd, daar met God bezig te zijn. Mensen worden gewoon in hun stille tijd spontaan gedoopt in Gods Geest. Spreken spontaan nieuwe tongen. Staan er helemaal niet meer van te kijken. Daar komt helemaal niet meer de discussie naar voren van, is het nou wel of niet van deze tijd, spreek je nieuwe tongen. Het is helemaal niet meer aan de orde. Het wordt gedaan. Het wordt ook gedaan om in vriendentalen te spreken. Op het moment dat het nodig is. Een taal wat je helemaal niet beheerst, maar wel door de ander wordt opgepakt en verstaan wordt. Geweldig, wonderlijk. We kennen dit overigens van een jaar of 45, 50 ook al. Maar die beweging begint zich opnieuw te ontwikkelen. En dat is heerlijk om te zien. Samen. U bent samen lichaam van Christus.
Ik las ergens een toepasselijk verhaaltje over een boot wat over een rivier voer. Een houten boot. Met uiteraard een bankje in en allemaal mensen erop. Ik denk een mannetje of 40 zaten erin. En op een gegeven moment pakte een passagier een houtboor en die ging onder zijn bank ging die een gat maken. En de mensen zeiden, wat ben jij aan het doen? Ja, nou dat zie je toch, ik ben een gat aan het boren. Schei daar eens gauw mee uit. Hij zegt, waarom? Ik doe toch alleen maar onder mijn bank? Dit is nou echt een typisch beeld hoe mijn of ons gedrag een hele gemeente kan beïnvloeden. Dia 4, André. Er staat in 1 Petrus 1, vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Kortweg gezegd komt het hierop neer. Kom in beweging en wees nuchter. God wil verborgen dingen laten zien, dus richt je daarop. Openbaringen, oftewel een ander woord voor openbaringen, zijn wijsheden
beginnen altijd met een woord van God. Of dat nou gezongen wordt, of dat het wordt uitgesproken, of dat het een vertaling is van een tongentaal, dat maakt helemaal niet uit. Het wordt in ieder geval bevestigd, hoorde ik net. Lieve mensen, je kunt niet leven van één preek op een zondag. Dood gewoon omdat God ook door de week er nog is. Of is dat bij u niet zo? Of zegt u, nou, ik heb het gezien voor je vanmiddag. Daarbij tot volgende week zondag en dan zie je God wel weer. De groeten. Door bekering en rust, daarvoor hebben we ook een beetje vakantie nodig, zul je verlost worden en in geduld en vertrouwen ligt onze kracht die wij van hem ontvangen. Ik zeg het nog een keer. Door bekering en rust zul je je verlost worden en in geduld en vertrouwen ligt onze kracht dat wij van hem ontvangen. Dat zeg ik niet, dat zegt Jesaja, hoofdstuk 30, vers 15. Dus, dia 5, André, wij moeten niet afhankelijk zijn, niet slachtoffer zijn van de omstandigheid, maar de omstandigheden moeten onderworpen zijn aan ons. De waarheid, oftewel Jezus, kan situaties veranderen. En dat heb ik aan de lijve ondervonden wat ik nu zeg. Omstandigheden veranderen Gods waarheid helemaal niet. Een dichte deur betekent helemaal niet noodzakelijkerwijs dat God ons wil stoppen of wil tegenhouden. Soms moet je voor een opening bidden en de omstandigheden veranderen door gebed. Vele jaren geleden, dan praat ik over een jaar of 25, 30 zo'n beetje, raakte ik mijn werk plotseling kwijt. Ik zat er behoorlijk doorheen. Ik vond mezelf ook vreselijk zielig. En dat merkte ze ook bij ons in het gezin. Ik zat te mopperen en ik was absoluut niet te genieten thuis. Ik was mijn waardigheid kwijt. Ik snapte er helemaal niets van. Tot het moment dat ik op een ochtend alleen thuis was en het uitschreeuwde naar God. Nog geen uur daarna werd er bij ons aan de deur gebeld en stond er iemand voor de deur en hij zegt, mag ik mijn getuigenis aan u vertellen, want ik heb Jezus gevonden. Hij zei dat op een onvervalst Haags. Prijs de Heer, ben een kind van God, ik heb Jezus gevonden, mag ik mijn getuigenis aan je kwijt. Ik dacht bij mezelf, hoe komt hij uit de hemel vallen? Ik was totaal perplex. Mag u rustig weten. Maar ik werd er op die ochtend, werd ik er weer opnieuw op gewezen. Op zo'n simpele manier. Hoe liefdevol God met mij om wil gaan. Mijn dag kon uiteraard niet meer stuk. En ook de tijd die daarop volgde, ging hij mij leren om niet te blijven hangen in wat ik toen wist of zag, maar te vertrouwen dat hij alles onder controle heeft. Ik ging dus het grotere plaatje zien wat God in mijn leven aan het ontwikkelen was. Ik ging ook steeds meer begrijpen toen ik deze preek zo aan het voorbereiden was, waartoe onze Annelies in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze had gewoon rust nodig. En God vond het kennelijk de manier om het op deze manier te doen. U mag rustig weten dat ik tegen God heb gezegd, had dat nou niet op een andere manier gekund? Begrijpt u soms mijn frustratie? Ik snap het af en toe niet. Misschien snapt u het wel, wat er in uw leven soms gebeurt. Nou, ik niet. Weet u, ik vraag me dus ook nu helemaal niet meer af waarom God, maar waartoe God leidt deze situatie. Weet u, het gaat om openbaringen die God u vandaag ook wil geven. En misschien heeft Hij al tot u gesproken. Wat is zijn vreugde? Wat is zijn zorg? God spreekt voortdurend met ons. Neem eens de tijd om daar eens naar te luisteren. God zoekt mensen die Hij wil inschakelen. En zeg nou niet, ja, dat hebben we de oudste voor en diagene. Als je kijkt naar het aanbiddingsteam, dat gebruikte ik toch niet, die zomaar in de gemeente zit. Ja, juist nu op de achterste rij, of op de voorste rij, waar u ook zit. Denk nou niet dat God u niet ziet. Hij ziet u helemaal zitten. Dat kan ook gewoon de cashier zijn in de supermarkt of de monteur die uw auto onderhoudt. Soms had ik wel eens gedacht van, nou ja, kijk Albert, ik heb die preek nou wel eens een keer gehoord. Of ik weet al tijdens een preek waar het naartoe gaat enzovoort. Dat is helemaal niet goed, want God heeft juist altijd iets te vertellen. Heeft altijd wel iets door te geven. Wil ons altijd toch wel even op de vingers stikken, op een liefdevolle manier van, wacht even. Als we werkelijk in Gods heerlijkheid komen, verdwijnt elk verlangen naar zonde en kunnen we er heel gemakkelijk mee breken. Ik ga het u nog een keer zeggen, want dit heb ik echt aan de lijve ondervonden. Als we werkelijk in Gods heerlijkheid komen, verdwijnt elk verlangen naar zonde en kunnen we er heel gemakkelijk mee breken. Dat is de werkelijke vreze des Heeren, een beetje talekanaans, maar dat komt vrij vertaald hierop neer. Dat is de eerbied en het ontzag die we voor de Heer hebben. De gemeente in Laodicea, u vindt dat in Openbaring hoofdstuk 3 vers 18, dacht alles te hebben. Maar Jezus noemde hen arm en beklagenswaardig. God sprak ook aan deze Laodiceënaars in beelden en over witte klederen en oogzalf, om de Laodiceërs duidelijk te maken dat zij nalatig waren. Ze stonden helemaal niet meer in vuur en vlam voor Christus. Ze lieten zich het allemaal maar aanwaaien. Het was best wel lekker, gezellig, zo in onze comfortzone. Weet u, in Laodicea stond de tempel van Mem. En de tempel van Mem stond bekend, althans in de bijgebouwen daarvan, dat ze daar oogzalf maakten voor verschillende type oogaandoeningen. Daarom gebruikte God ook dat als een beeld naar deze Laodiceërs. Zijn jullie soms ziende blind en horende doof? Dat vindt u terug in Matteüs 13, vers 13. En de vraag is eigenlijk in zo'n situatie van deze Laodiceërs: willen we eigenlijk wel genezen worden? Van onze blindheid, van onze doofheid, van alle dingen. Het zit toch goed in onze comfortzone? Willen we dat eigenlijk wel? Weet u, we hebben Gods openbaringen en onderwijs hard nodig om te groeien in geloof. Dan kijken we anders naar andere mensen. Kijken we anders op de eerste plaats naar onszelf, maar ook naar anderen. Dan gaan we leren kijken door de ogen van Jezus. Met een geest van ontferming. Een geest van liefde. Weet u, Jezus wandelde van het ene moment naar het andere moment. Ik noem dat kairos momenten. Kairos is echt het moment nu. Of precies op de tijd dat je iets kan doen of kan zeggen. En Jezus was daar geweldig goed in. En hij zei precies op de momenten dat dat moest gebeuren, zei hij de juiste dingen. Hij liep dus en hij wandelde van kairos moment naar kairos moment. Naar alles wat de Vader hem liet zien. Ik wil u deze middag uitnodigen. Kom bij Jezus. En als u zegt, ja hallo, wacht even, ik loop hier al een aantal jaren. Ik ben toch al bij Jezus. Kom bij Jezus. En dan zeg ik, laat hij de touwtjes in handen nemen. Laat u nou eens die touwtjes los. Want hij heeft het onder controle. In mijn situatie zonder werk dacht ik, ik moet van alles doen, solliciteren, dit en zo, een gedoe allemaal eromheen. En dat moest ook wel, want je behoort je ook te gedragen en de Nederlandse wet ook daarin te volgen. Maar het is belangrijk dat je vanuit je geestelijke kijk op je situatie zegt, Heer, ik weet het niet meer. Probeer mijn beste beentje voor te zetten. Maar ik geef toch maar aan u alle touwtjes in handen. Ik zie het niet meer zitten. Wilt u het doen? Wilt u mij helpen in deze omstandigheid? Dat ik niet afhankelijk meer word daarvan. Maar dat die omstandigheden afhankelijk worden van mij. En dat ik daarin mag overwinnen. Ik heb het moeten doen. En zoals ik heb moeten leren en nog steeds in sommige situaties moet leren. Want ik ben er helemaal nog niet. Misschien denkt u dat wel, omdat ik hier sta en dit zo met u deel. Maar soms reikt het me ook wel eens boven mijn hoofd heen. Maar dan is het toch weer God die vrede geeft. Waarom? Omdat ik hem in mijn binnenkamer zoek. En zeg, Heer, ik snap het weer eens een keertje niet. Wilt u daar opening van zaken in geven? En hij doet dat altijd op zo'n geweldige manier. Ik sta er nog steeds versteld van. Geef hem de touwtjes in handen. En ik kan u verzekeren op grond van mijn ervaring dat hij het absoluut wel zal maken in uw leven. God zegen u met dit woord. Amen. Misschien goed om een gebed met elkaar te hebben. Thomas, ja? Vader in de hemel, ik dank u zo voor uw liefde en uw genade. U bent een God van wonderen. U bent een God die genezing brengt naar geest, naar de ziel, naar ons lichaam. U bent een God die in de meest eenvoudige situaties opening van zaken geeft. Maar u doet het ook in hele bizarre momenten. Maar als we om ons heen kijken, Heer, wat er allemaal gebeurt nu in deze maatschappij. De laatste aanslagen, Heer, we snappen het niet, of misschien toch wel. Omdat u dat voorzegd heeft in uw woord, dat deze zaken zouden plaatsvinden. Heer, deze nieuwe ontwikkeling van uw geest door de harten van de mensen heen. O God, dank u wel dat u daar ingang mag vinden, Heer, in onze harten. Dat u met uw liefde en uw geest, de beweging van uw geest, Heer, dat het op geweldige, wonderlijke momenten kan plaatsvinden. O Heer, hier zijn we. Hier zijn we als Bethel Boskoop. Hier zijn we, Heer, en we danken u dat u ons vult met uw geest. Dat u wilt spreken door ons heen. En dat het alleen niet voorbehouden is, alleen op de zondag. Maar dat wanneer we dit gebouw verlaten, Heer, mensen aan ons kunnen zien dat u in ons woont. Dat ze vragen zullen stellen. Halleluja, Heer, dank u wel daarvoor. Heer, zo prijs uw geweldige naam. Dat u door ons heen wil werken. Dat u Bethel Boskoop een geweldige tijd wil geven. Van nieuwe ontwikkeling. Halleluja, Heer, dank u wel dat u wilt zegenen. Dat u het volk wil zegenen. Dat u deze stad wil zegenen. Deze gemeente. Dat het gepredikte woord, waar ook, Heer, in Boskoop, dat u het zegent. En dat u mensen toevoegt, Heer. Halleluja, daar danken we u voor. U bent een goede God. U bent zeer te prijzen. Halleluja. In Jezus' naam. Amen.